nogmaals dan. Goedemorgen allemaal. Het is spannend. Ik ben voor de eerste keer hier, dus jullie kennen mij niet en ik ken jullie niet. Dus het is even afwachten hoe het gaat lopen natuurlijk. Mijn naam is Marco Wittenberg. Ik ben voorganger van de Kamergemeente in Amstelveen sinds 2004. En vanaf komende januari ga ik beginnen als voorganger van de Baptistenkerk in Alphen aan de Rijn. Ik ben getrouwd met Patricia. Wij hebben 3 kinderen. Twee meiden, dames moet ik eigenlijk zeggen. De oudste is 21 en eentje van 17. En hebben we nog een jongen, een zoon van 13. Dus dat is een beetje heel in het kort van wie ik ben en waar ik woon en leef. Als jullie meer over mij willen weten, dan kom je straks tijdens de koffie maar eventjes naar me toe. Ik vind dat voor nu nooit zo heel interessant om het over mijzelf te hebben. Dat kan straks wel. Vanmorgen wil ik met jullie gaan nadenken, en het staat er al, over de juiste strijd strijden. En dat is dan de strijd om het hart. Patricia, mijn vrouw en ik, wij hebben in de afgelopen jaren best wel wat jonge stellen begeleid in voorhuwelijkse begeleiding. En dan zitten we een aantal avonden bij elkaar om voor te bereiden op een huwelijk. En op de eerste avond al is een van de vragen die ik altijd stel is van, hebben jullie wel eens ruzie gehad? En dan zitten ze me verdwaasd aan te kijken en sommigen denken dat ik een grapje maak. Maar ik ben bloedserieus. En dan herhaal ik ook de vraag. Zeg, hebben jullie wel eens ruzie gehad? En als dat niet zo is, dan stuur ik ze ook echt weer naar huis toe. Dan zeg ik, nou, ga maar eens een keertje goed ruzie maken met elkaar. Want weet je wat het is? Op het moment dat je ruzie hebt met elkaar, en ruzie kan klein zijn en groot zijn in alle soorten en maten, maar op het moment dat je oneenigheid is, dan leer je elkaar goed kennen. En je leert ook jezelf goed kennen. En je leert hoe je reageert in een conflict. Of dat je er misschien bovenop gaat zitten en een tal van argumenten uit de kast haalt. Of dat je zelfs dat je een beetje terugtrekt. Dus je denkt van, nou, weet je, laat maar. Ik trek me terug in mijn schulp. Ik zie wel hoe het gaat lopen. En in een huwelijk heb je soms ook wel eens een meningsverschil. Ruzie is misschien een groot woord, maar je hebt soms ook wel eens een meningsverschil. En wij mannen, richt ik me even specifiek tot de mannen. Soms als je in een meningsverschil zit met je vrouw en je haalt echt alles uit de kast en je hebt je argumenten keurig op een rijtje zitten en je denkt, yes, ik ben er, ik heb gewonnen. En dan kom je er later achter, misschien een half uur of een uur of nog later, dat je eigenlijk gewoon verloren hebt. Dat je misschien alle argumenten wel keurig op een rijtje had. Maar dat datgene waar het precies om gaat, om je vrouw in te raken, in haar hart aan te spreken, dat mislukt is. En zo vaak strijden wij in de kerk ook de verkeerde strijd. Zo vaak strijden we om de dingen die er niet of nauwelijks toe doen. Spenderen we tijd en geld en energie aan zaken waarvan God ons helemaal niet vraagt om daar tijd en geld en energie aan te spenderen. Richten we ons op de verkeerde zaken. En zeker als het gaat om evangelisatie, om naar buiten treden, om ons getuigenis, gaat het mis. Strijden we de verkeerde strijd. Zo vaak strijden we om het gedrag van mensen. En verliezen we daarmee de strijd om het hart van mensen. De juiste strijd strijden betekent dat we strijden om het hart van een persoon. Want als je het hart van een persoon wint, dan win je ook zijn of haar gedrag. En ik wil met jullie een paar versen lezen uit Johannes 8. Bekend gedeelte. Daarop ging iedereen terug naar huis. Dat is het einde van Johannes hoofdstuk 7. Het hoofdstuk wat gaat over het loofhuttenfeest en dat Jezus spreekt over de Heilige Geest. En dat hij zegt, als de Heilige Geest in je komt, dan zullen stromen van levend water uit je binnenste vloeien. Daarop ging iedereen naar huis. En Jezus ging naar de Olijfberg en vroeg in de morgen was hij weer in de tempel. Het hele volk kwam naar hem toe. Hij ging zitten en gaf een onderricht. Toen brachten de schriftgeleerden en de fariseeën een vrouw bij hem die op overspel betrapt was. Ze zetten haar in het midden en zeiden tegen Jezus: Meester, deze vrouw is op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. Kun je het voorstellen? Of laten we ons proberen om het voor te stellen? Jezus geeft onderwijs. Veel mensen zijn verzameld om naar hem te luisteren. En ergens, misschien achterin, door de rijen heen, is er geduw en getrek. En komen de schriftgeleerden en de fariseeën en die nemen die vrouw mee. Ik kan me niet voorstellen dat het geheel vrijwillig gegaan is. En ze slepen haar om daar neer te zitten. Voor al die mensen. Voor Jezus. Eenzaam. Kwetsbaar. Vol van schaamte. Want ze is, zoals het er staat, zoals ze zeggen, op hete daad betrapt toen ze overspel pleegde. En dan denk ik, maar misschien ben ik niet zo heel slim, maar dan denk ik, als het gaat om overspel, dan zijn daar toch twee mensen bij nodig, of niet? Waar is de man in dit verhaal? Ze richten zich alleen op haar en haar slepen ze om voor Jezus neer te zetten. En dan gaan ze verder. Mozes draagt ons in de wet op zulke vrouwen te stenigen. Wat vindt u daarvan? Nou, als je het Oude Testament erop naslaat en je zoekt die gedeeltes op waarin het gaat over overspel, dan zie je dat in elk gedeelte als eerste de man genoemd wordt die ook gestenigd moet worden. Dus opnieuw die vraag, waar is de man in dit verhaal? Dit zeiden ze om hem op de proef te stellen, om te zien of ze hem konden aanklagen. Jezus bukte zich en schreef met zijn vinger op de grond. Toen ze bleven aandringen, richtte hij zich op en zei: Wie van jullie zonder zonde is, laat die als eerste een steen naar haar werpen. Hij bukte zich weer en schreef op de grond. Toen ze dat hoorden, gingen ze weg. Eén voor één. De oudste en het eerst. En ze lieten hem alleen met de vrouw die in het midden stond. Jezus richtte zich op en vroeg haar: Waar zijn ze? Heeft niemand u veroordeeld? Niemand, Heer, zei ze. Ik veroordeel u ook niet, zei Jezus. Ga naar huis en zondig vanaf nu niet meer. De fariseeën en de schriftgeleerden die strijden de verkeerde strijd. Zij strijden de strijd om het gedrag van mensen. Wat zij deed was fout en dus moet zij gestenigd worden. Maar niet alleen de schriftgeleerden en de fariseeën strijden de verkeerde strijd. Ook de discipelen van Jezus strijden zo vaak de verkeerde strijd. Denk aan Johannes en Jacobus, die aan Jezus vragen als ze in Samaria zijn: Heer, laat de vuur van de hemel komen, zodat de Samaritanen verdelgd worden. Denk aan dat bijzondere moment in de Hof van Gethsemane, dat Jezus gevangen wordt en een van zijn discipelen een zwaard trekt en het oor van de dienstknecht van de hoge priester afslaat. Denk aan Handelingen, hoofdstuk 1, net voor Jezus hemelvaart. Dat de discipelen bij Jezus zijn en vragen: Heer, gaat u nu op dit moment uw koninkrijk herstellen? Is het dan nu de tijd? En ze denken in de lijnen van macht en van kracht en van politiek. En ze strijden de verkeerde strijd. Want daar gaat het niet om. Het gaat niet om uiterlijk vertoon. maar het gaat om het hart. De juiste strijd gaat om ons hart. En Jezus leert ons 3 lessen om de juiste strijd te strijden. Luisteren, erbij horen en barmhartigheid. Laten we eens kijken naar die eerste les. Luisteren in plaats van iemand anders de les lezen. Jezus zwijgt. Jezus is stil. Jezus zegt niets, maar hij bukt zich en begint op de grond te schrijven. Ik zou dat niet kunnen. Ik zou dat niet kunnen. Weet je, ik denk dat ik woedend zou worden. Ik denk dat ik ze de les zou lezen. Hoe durven jullie om die vrouw hier naartoe te slepen? Om haar zo tentoon te stellen? In de schaamte. Hoe durven jullie? En jullie zeggen dat je de wet kent. Maar waar is dan die man? En moet die dan niet gestenigd worden? Ik zou ze alle hoeken van het tempelplein willen laten zien. Ik zou tekeer gaan. Verbaal denk ik dat ik de strijd zou winnen. Maar hun hart. Jezus zwijgt. Jezus luistert voordat hij iets zegt. Het is een aantal weken geleden dat ik deze uitspraak in mijn tijdlijn tegenkwam op Facebook. Weet je, het grootste probleem in communicatie is dat we niet luisteren om te begrijpen, maar dat we luisteren om te antwoorden. En hoe waar is dat? En hoe vaak gebeurt dat? In jou, in mijn, in uw eigen leven. Ik luister en ik ben al bezig om een antwoord te formuleren en ik geef antwoord. In plaats van dat ik luister om iemand anders te begrijpen. Jezus luistert. Jezus wacht en Jezus luistert. En Jezus bukt zich en hij schrijft op de grond. En dat is interessant, hè? Want er is de vraag van, wat zou hij op de grond geschreven hebben? En als je daar wat omheen leest, dan buitelen de verschillende uitleggingen over elkaar heen. Nou, misschien heeft Jezus wel de 10 geboden op de grond geschreven. Zou kunnen. Misschien heeft Jezus wel een verwijzing naar Jeremia 17 vers 13 op de grond geschreven. Jeremia 17 vers 13, daar staat dat de namen van degenen die veroordeeld zijn in het zand van de aarde geschreven zijn. En zelf vind ik deze wel leuk. Misschien is Jezus wel begonnen op de grond te schrijven wat een verborgen zonde waren van de schriftgeleerden en de fariseeën. Kun je het voorstellen? Dat Jezus bukt en hij schrijft en, en je ziet wat hij schrijft en je denkt, wacht even. Dat weet niemand. Maar het gaat over mij. Maar dat kan niet. Voel je hem? En dat duurt ze te lang. Het duurt de schriftgeleerden en de fariseeën te lang. Hè? Ze blijven aandringen, lezen we in vers 7. Dat betekent dat Jezus een behoorlijke tijd stil is en luistert en schrijft. En dan, wat er dan gebeurt, is dat Jezus het perfecte antwoord op het perfecte moment geeft. Dat lukt mij ook nooit, hè? Om het perfecte antwoord op het perfecte moment te geven. Weet je, meestal weet ik pas achteraf wat ik had moeten zeggen. Maar ja, dan is het al te laat. En Jezus spreekt die bekende en misschien wel die beruchte woorden. Wie van jullie zonder zonde is, laat die de eerste steen maar gooien. En Jezus wint de strijd om het hart. Niet alleen van de vrouw. Maar ook van haar aanklagers. Want door dit antwoord te geven, Door deze vraag te stellen, laat Jezus ook hun hart zien. Door te luisteren, laat Jezus de strijd om het gedrag links liggen en wint hij de strijd om het hart. Wie is er? Wie is er? Wie is er op dit moment in uw, in jouw, in mijn leven? Naar wie we eerst eens moeten luisteren. Voordat we überhaupt hem of haar de les gaan lezen. Weet je, er zijn genoeg mensen in onze omgeving die onze preken al gehoord hebben. Er zijn genoeg mensen in onze omgeving die weten wie we zijn en wat we geloven. Maar misschien is nu de tijd om echt te luisteren. Misschien is nu de tijd om lang genoeg stil te zijn. Om te luisteren naar waar zij zijn. Om te luisteren naar de pijn in hun hart. Naar de pijn in hun leven. Dat we persoonlijk en als kerk, dat we net als Jezus stil zijn. En wachten. Voordat we überhaupt iets zeggen. De tweede les die Jezus ons leert is dat mensen er graag bij willen horen voordat hun geloof of hun gedrag op orde is. Die vrouw die wordt in het midden geplaatst, kwetsbaar, eenzaam. Ze hoort nergens bij, ze is als het ware vogelvrij. En Jezus stond erom bekend dat hij met dit soort mensen omging. Hij ging om met zondaars, met tollenaars, met prostituees, met melaatsen. Die mensen die door de samenleving uitgespuugd werden, naar de rand van de samenleving geduwd werden, die verbannen werden. Met die mensen gaat Jezus om. Die mensen worden door Jezus omarmd. Dat is waar hij van werd beschuldigd. Dat is wat hem uiteindelijk zijn leven kostte. Als je het hart van mensen wilt winnen, dan moet je ze omarmen. Want mensen willen erbij horen. Willen we dat niet allemaal? Erbij horen. Ergens bij horen. Bij iemand horen. En als we eerlijk zijn, is dat niet precies wat Jezus bij u, bij jou, bij mij gedaan heeft? Dat hij u, jou, mij, dat hij je eerst omarmde. Voordat je je überhaupt ging gedragen als een goed christen. En pas daarna verandert je gedrag. Door de kracht van het evangelie. Door de werking van de Heilige Geest. Persoonlijk en als kerk moeten wij gaan leren om mensen te omarmen. Om eerst mensen te omarmen voordat ze geloven. Voordat ze zelfs maar het juiste gedrag laten zien. Alleen dan winnen we de strijd om het hart. Door te luisteren. Door te luisteren en door haar niet te veroordelen. En haar niet in de steek te laten. Liet Jezus zien dat hij deze vrouw omarmde. Hij wint haar hart. En de derde les is dat we barmhartigheid laten zien in plaats van dat we controle willen uitoefenen. Als je de bediening van Jezus vergelijkt met de bediening, met het werk van de schriftgeleerden, van de fariseeën, dan zie je dat verschil. Dan zie je dat verschil tussen barmhartigheid en tussen controle. Bij de schriftgeleerden en de fariseeën gaat het om controle. Wij bepalen hoe jouw gedrag eruit moet zien. En dat moet gaan naar onze maatstaven. Hoe nobel die maatstaven misschien ook zijn. Maar ze gaan functioneren als een meetlat. Als een rij aan zaken waar je aan moet voldoen voordat je erbij mag horen. En in dit geval is de meetlat, zij heeft overspel gepleegd, dus moet ze gestraft worden, dus moet ze gestenigd worden, want wij willen de boel onder controle houden. Anders dan wordt het messy. Is dat het goede nieuws van het evangelie? Is dat het goede nieuws van het evangelie? Dat je een meetlat hebt met allemaal zaken waar je aan moet voldoen, zodat anderen kunnen checken of je daaraan kan voldoen, om zo de boel netjes onder controle te houden? Is dat het goede nieuws van het evangelie? Nee, toch? Als je kijkt naar Jezus, dan zijn zijn werk en zijn leven gekleurd door barmhartigheid. Hij gaat voor het hart. Hij omarmt. Hij laat de controle over aan God de Vader. Meer nog, hij gelooft in de enorme kracht van het evangelie, wat mensen kan veranderen. Meer nog, hij gelooft in de werking van de Heilige Geest. Die mensen verandert, van binnenuit verandert. En daarom durft Jezus het ook aan om het los te laten. Om de controle los te laten. En om de goede strijd te strijden. Namelijk de strijd om het hart. En niet de strijd om ons gedrag. En dan kunnen we, naar aanleiding van dit verhaal, dan kunnen we nog allerlei vragen stellen. Ja, maar is die vrouw gelovig? Of was ze ongelovig? Hoorden ze er ergens wel bij of niet? En Jezus zegt wel dat ze niet meer moet gaan zondigen. Maar hoeveel tijd krijgt ze daar dan voor? Hoe lang mag dat duren? En wat als ze nog weer eens een keer in de fout gaat? Weet je, dit verhaal heeft een open einde. We weten het niet. We weten het niet. Jezus laat het los. Er is niks van bekend dat hij met haar meeging. En dat hij wekelijks bij haar checkte of het nog wel goed ging met haar. En of ze werkelijk niet meer zondigde. Hij laat het los. Hij controleerde haar niet op haar gedrag. Echt loslaten betekent dat we vertrouwen op God. Dat ons geloof in God zo groot is, dat hij dat verder op zich neemt. Dat ons vertrouwen in de kracht van het evangelie en in de werking van de Heilige Geest zo groot zijn. Dat hij dat verder wel op zich neemt. Ik sluit af met een voorbeeld. Vandaar het plaatje van de golfer erbij. Dit is een verhaal wat ik hoorde van een collega van me uit Amerika. Hij is predikant en hij leidt een bijbelschool. En hij vertelde het volgende verhaal. Hij zegt, er was een moment dat ik met twee andere collega's naar de golfbaan ging om te gaan golfen. Nou, prima, ik kan helemaal niet golfen. Het enige wat ik ooit gedaan heb is een beetje op de wie golfen. Maar goed, dat is niet echt, hè. En hij zegt, we kwamen met z'n drieën aan daar bij de golfbaan. En er was iemand die kwam naar ons toe. Hij zegt van, joh, ik heb hier een jongen alleen. En die wil eigenlijk ook wel graag golfen. En vinden jullie het goed dat hij met jullie mee gaat lopen? Ja, prima. Geen enkel probleem. Kom maar mee. Dus ze stelden zich aan elkaar voor. En ze gingen aan de slag. 18 holes lang. En er waren twee dingen die gelijk opvielen aan deze jongen. Het eerste was, hij kon absoluut niet golfen. Hij bakte er helemaal niks van. En het tweede was, dat hij alles, maar dan ook echt werkelijk alles bij elkaar vloekte en tierde als het misging. Wow, daar sta je dan. Voorganger 1, voorganger 2, voorganger 3. Vloekende gast die niet kan volgen golven. En mijn collega die zei het. Hè? Hij zegt, en ik dacht, oh, wat moet ik nu? Oh, wat moet ik nu? Want dan legde hij die bal weer neer en dan haalde die uit. En dan ging hij weer weg ergens het water in of het bos in en wat dan ook. En hij dacht, oh heer, hoe moet ik hier nu op reageren? Wat kan ik nu zeggen? Moet ik hem aanspreken? En zo ja, hoe? En wat? En hij zegt, en opeens, pop, kwam het bij me naar binnen. En hij legde die bal weer neer en hij zegt, wacht even. Weet je, het gaat niet zo heel goed, hè?
Nee.
Hij zegt, nou weet je, ik denk dat ik weet hoe dat komt. Oh, ik denk dat jij het verkeerde gebed bidt. Huh? Hoe bedoel je? Nou, misschien moet je zeggen, Heer, zegen deze bal. Oh, zou dat helpen dan? Nou ja, je kan het wellicht proberen, toch? Dus hij legt die bal neer en hij haalt uit. En mijn collega die was, oh, nu moet het goed gaan. En het ging goed. Dus hij haalt uit en een prachtige slag, helemaal precies. Ik weet niet exact hoe dat werkt, maar mooi netjes op de fairway of bij de green in de buurt. En die jongen, die laat zijn club zakken en hij zegt, hey, zijn jullie soms christen? Ja, wij zijn christen. En het vervolg van alle 18 holes hebben ze gewoon met elkaar gesproken over geloof, over het leven van deze jongen. Deze jongen zat zo vol met vragen. En ze hebben open en eerlijk met elkaar van gedachten kunnen wisselen daarover. En toen het afgelopen was, kregen ze allemaal een dikke knuffel van hem. Onbekende jongen. En hij zei, joh, dit is voor het eerst in mijn leven dat ik zo over mezelf heb kunnen delen met iemand anders. En dat ik mijn vragen over geloof en over de toekomst, dat ik mijn levensvragen heb kunnen stellen aan iemand. Dank jullie wel. En ik dacht, wat zou er gebeurd zijn als na de eerste slag al iemand was gekomen en had gezegd, hé, wacht even. Dat doen we hier niet. Wij zijn christen. Dus ik wil niet dat je de naam van de Heer ijdel gebruikt. En anders dan ga je maar ergens anders naartoe. Dan gaan we gewoon met z'n drieën verder of zo. Weet, wat? Met elkaar streden ze de strijd om het hart van deze jongen. En het gevolg was dat ze van hart tot hart met elkaar konden praten over de dingen die het toe doen. Zullen we onze ogen sluiten en bidden met elkaar? Liefdevolle Vader, Heer, ik moet belijden dat het bij mij zo vaak mislukt. Dat het ons als kerk misschien wel zo vaak mislukt. Heer, dat ik zo snel, zo vaak bij vastzitten in het gedrag van mensen waar ik me een erger en irriteer, waar ik iets van vind en waar ik ook iets van zeg. Vader, vergeef mij. Heer, vergeef ons als uw kerk als we daar fouten in hebben gemaakt. Heer, en leer ons opnieuw, of misschien wel voor de eerste keer, leer ons om te vertrouwen op u en op u alleen. U bent zo groot. En Heer Jezus, er is zoveel kracht in uw naam. We hebben het gezongen met elkaar deze ochtend. U hebt de dood overwonnen. zonde, pijn en verdriet hebt u overwonnen. Heer, help ons om elke keer weer opnieuw te gaan voor het hart van mensen. En voor de rest maar te vertrouwen op u en uw evangelie en uw Heilige Geest. Heer, en we bidden met elkaar en voor elkaar. En misschien dat er vanmiddag al wel een ontmoeting is. Of anders morgen, of in het verloop van de komende week. Bepaal ons dan bij uzelf, Heer Jezus, hoe u met de ander omging en omgaat. We bidden dat u dat in het diepst van ons leven en van ons hart zult planten. Niet voor onszelf. Oh nee, niet voor onszelf. Heer, maar voor de glorie van uw grote naam. En Heer, voor de uitbreiding van uw koninkrijk. In de machtige naam van Jezus vragen we dat. Amen.